benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Hartelijk welkom bij de China-podcast. Die gaat vandaag over de Chinese provincie Xinjiang en de Oeigoeren die daar wonen. Volgens de Verenigde Naties worden daar namelijk meer dan 1 miljoen Oeigoeren vastgehouden in detentiekampen. Volgens China klopt dat niet. Het zou alleen maar gaan om heropvoedingskampen voor extremisten. Intussen lijkt Xinjiang steeds meer op een politiestaat en klagen de Oeigoeren dat ze zelfs tot in Nederland worden geïntimideerd door de Chinese regering. Daarom vandaag in de China-podcast de vraag: hoe ziet de toekomst van de Oeigoeren eruit? Mijn gasten zijn Suzanne Kamerling, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan Instituut Klingendaal. Ze doet onderzoek naar het veiligheidsbeleid van China. Welkom.
Dank u.
En Tijl Sunier, hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, gespecialiseerd in onder andere Turken en Turkse minderheden. Ook hartelijk welkom.
Dank u.
Mark Beekhuis, die hier normaal zit, is nog op vakantie. Dus ikzelf, Herbert Blankenstein, mag nog een keertje de honneurs waarnemen. En ook nu weer wordt deze podcast mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Laten we eens even beginnen over die kampen. Wat weten we over die kampen? Suzanne Kamerling, die zijn onlangs ontdekt. Maar er was wat geharren waar over wat er nou precies voor gelegenheden waren. Hè?
Ja, nou, dat geharren waar is er nog steeds. Maar het lijkt erop dat begin 2016, toen de nieuwe partijsecretaris in Xinjiang, meneer Chen, aantrad, dat hij begonnen is met het opzetten van een grootschalige infrastructuur in de provincie Xinjiang. Deze meneer die kwam uit Tibet. Tussen 2011 en 2016 zat hij daar gestationeerd. En eigenlijk alle maatregelen die hij in Tibet heeft genomen, heeft hij ook uitgerold in Xinjiang. Maar hij heeft daar nog een stap bovenop gezet. En dat is dus de opzetten van die grootschalige infrastructuur. Waar wordt gesproken van heropvoedingskampen. Anderen noemen het interneringskampen. Ja. Concentratiekampen is ook wel genoemd. Dat gaat wat ver. Maar het lijkt er in ieder geval op dat grootschalig is. Dat dat nieuw is opgezet. Dat het in de hele provincie het geval is. Het is natuurlijk een grote provincie. China kent verschillende bestuurslagen. Dus op elke veiligheidsbureau interpreteert en voert het weer wat anders uit. Dus er zijn verschillende soorten kampen, zoals het er lijkt. Maar er is onderzoek gedaan door een Duitse onderzoeker. Die heeft dat goed onderzocht naar aanleiding van openbare aanbestedingen van de overheid. Waar dus duidelijk uit blijkt dat er sprake was van het opzetten van een infrastructuur.
Openbare aanbestedingen van de Chinese overheid.
Juist, ja. Dus dat is eigenlijk, 2016, 2017 was dat al het geval. Dus het was al wel eerder al bekend. Er zijn natuurlijk rapporten van organisaties als Amnesty en Human Rights Watch die gesproken hebben met Oeigoeren die ofwel in kampen hebben gezeten of familie daarvan buiten China. Ja.
En wat komt daar dan uit naar voren?
Ook een wisselend beeld. Dus verschillende soorten kampen, maar ook wel kampen waar mensen verdwijnen. Familie weet niet waar ze zijn. Waar ze echt in gevangenissen meer zitten. Maar er zijn ook wel kampen die meer op opvoedingskampen lijken. Waar het op lijkt dat mensen bijvoorbeeld in het weekend wel naar huis gaan, bijvoorbeeld.
Die bestaan mogelijkerwijs ook.
Ja.
Ja, ik begreep dat China in eerste instantie ontkende dat die kampen er überhaupt waren. Ja. En toen dat niet meer te ontkennen viel door satellietbeelden, toen hadden ze een ander verhaal. Dat is natuurlijk niet al te geloofwaardig. En dat wijst erop dat er misschien iets is wat waarvan ze wel snappen dat wij het niet door de beugel vinden kunnen.
Nou ja, China is inderdaad gevoelig voor internationale kritiek. Toch wel, ondanks dat ze vrij fel reageren altijd. Dus tot oktober, november na 2018 hebben ze het inderdaad ontkend dat het er was. Inderdaad, toen het bewijs zich opstapelde, om het zo maar te zeggen. Ja. Van zowel dat VN-rapport wat u noemde, als mensenrechtenorganisaties, als van wetenschappers, als die satellietbeelden. Toen was het zo evident en zo moeilijk te ontkennen dat inderdaad de overheid heeft Toegegeven, ja, inderdaad, dat is er. Die zijn er, maar het gaat om heropvoedingskampen. Dus mensen krijgen gewoon worden geschoold, krijgen hun opleiding, zodat ze...
Maar dat verhaal, dat wringt dus, hè, want als het zo onschuldig was, dan hadden ze het niet in eerste instantie hoeven ontkennen.
Ja, dat zijn uw woorden, maar ja, dat ligt het wel op. Ja.
Ik ben geen wetenschapper, ik mag dat gewoon zeggen. Ja, nee, goed. Vorig jaar kwam de Verenigde Naties naar buiten met dat nieuws. Tijl, hoe heeft de internationale gemeenschap daarop gereageerd? Kun je daar iets van vertellen?
De internationale gemeenschap weet ik niet. Ik weet wel dat het in ieder geval onder moslims buiten China, dat daar wel aandacht voor was. Ik wil niet zeggen zoveel als bijvoorbeeld voor het Palestijns-Israëlisch conflict of de, weet ik wat, wat er in de Golf gebeurt. Maar er was wel zeker aandacht. Het is voor veel moslims toch, het zijn broedervolkeren, zal ik maar zeggen. En dat maakt dat je je daar druk om maakt. En ik weet ook dat er in Turkije heeft zich eigenlijk altijd opgeworpen als een soort van ambassadeur van Oeigoeren. Als soort van wij.
Want die volken zijn verwant, hè?
Ja, die verwantschap is er wel. Het wordt door nationalisten, Turkse nationalisten, natuurlijk allemaal sterk overdreven. Dat ze zeggen, het is allemaal één taal wat ze spreken. Ik spreek zelf Turks en ik heb toen de tijd Oeigoers geleerd. Dat is gewoon een nieuwe taal die je leert. Dus je moet dat allemaal een beetje afzwakken.
Oeigoeren noemen hun land ook Oost-Turkestan.
Oost-Turkestan, ja. Daar zijn allerlei. Er is in dat is misschien wel een belangrijk moment geweest. Het eind van het Ottomaanse Rijk. In 1908 is er een revolutie geweest in het Ottomaanse Rijk. Dat dus na de Eerste Wereldoorlog over was. Waarin geprobeerd is een poging door de toenmalige regime van het Ottomaanse Rijk. Om een soort van, die hebben expedities gedaan naar Centraal-Azië. Naar de Oezbeken. Ook naar Xinjiang. Vanuit het idee, we moeten werken aan een soort van nieuw groot Turks Rijk en zo. Dus er zijn... Ja. En ook eerder in de geschiedenis. Is er vanuit Turkije altijd wel een soort van belangstelling geweest voor wat daar gebeurt. En er zijn ook heel veel vluchtelingen, zeker kort na de, zeg maar zo in de jaren 50, na de revolutie, zijn er vrij veel Oeigoeren ook eerst naar Turkije gevlucht. Ik ben ze in Xinjiang ook wel tegengekomen. Dus dat was altijd
ze voelen over en weer verwantschap, maar jij zegt dat valt eigenlijk als op de keper beschouwd wel mee.
Kijk, het punt is, maar goed, dan begeven we ons er toch wel een beetje, zeg maar, in een soort van details over wanneer voel je je verwant en niet. Ja. Wat ik ermee wil zeggen is...
Het verschil tussen verwant voelen en verwant zijn.
Ja, er is uiteraard verwantschap. En ik bedoel, je zal zonder meer dat kunnen zien als je daar bent en als je enigszins bekend bent met Turks bijvoorbeeld. Maar tegelijkertijd moet je ook vaststellen, en dat heeft niet zozeer te maken met of je wel of niet die verwantschap belangrijk vindt, maar veel meer hoe belangrijk is dat in je dagelijks leven. En wat mij is opgevallen toen ik er was, is dat voor heel veel mensen, daar gaat het inderdaad om te overleven daar, in de context van China, in de politieke context, de economie, et cetera, belangrijker dan je voortdurend bezighouden met wij zijn.
Ja, zeker.
Maar het narratief is wel heel duidelijk. Dus inderdaad, het Oost-Turkestan en de rol van de Turkse volkeren. Dat narratief wordt inderdaad, zoals je zegt, zoals Turkse nationalisten, maar ook aan de Oeigoerse kant wel heel erg benadrukt. Ja. Dus dat idee van een groot Turks Rijk, dat is in hun, in hun verhaal heel belangrijk. Het is inderdaad ook zo dat zowel in de jaren 50 als 60 belangrijke Oeigoerse intellectuelen naar Turkije zijn uitgeweken. Daar ook belangrijke functies hebben bekleed. Ja. Eentje heeft het zelf tot minister geschopt. Belangrijke boeken hebben geschreven voor de Oeigoeren. Dus een soort naslagwerken waaraan wordt gerefereerd nog steeds.
Maar wel als ik in de reden mag... Het zijn wel... je hebt een familie Alptekin bijvoorbeeld.
Precies,
dat zijn mensen die ook sterk verwant waren aan de nationalistische partij in Turkije. Dus ik bedoel, het zijn niet allemaal hele frisse politieke ideeën, zal ik maar zeggen. Maar het probleem is dat ze dus appelleren dat je er als het zeker als de situatie penibel is in Xinjiang, dan appelleert dat zo van er is een andere toekomst.
Ja. Maar nog even over die reacties.
Relevant over de recente vluchtelingenstroom die eigenlijk sinds 2009 meer op gang is gekomen. Dus sinds de opstand in Urumqi in Xinjiang, waar 200 doden bij zijn gevallen. Daarna zie je een soort golf van vluchtelingen uit Xinjiang naar het westen, maar ook zeker in eerste instantie Turkije. Centraal-Azië ook, moet ik noemen. Daarbij is het wel zo dat Turkije inderdaad een faciliterende rol heeft gespeeld.
Ja.
En er zijn ook wel anekdotes waar staf van consulaten, zeg maar, van Turkse consulaten in het buitenland, bijvoorbeeld in Zuidoost-Azië, paspoorten hebben verstrekt aan Oeigoeren. Dus er is wel. Turkije speelt wel een belangrijke rol.
Ja. Maar ik wilde nog eventjes terug naar de internationale reacties. Want Tijl zegt er was steun vanuit de moslimlanden. Maar ik begreep dat er ook een aantal landen het hebben opgenomen voor het Chinese standpunt en dat daar ook moslimlanden bij waren.
Ik denk belangrijk is inderdaad een onderscheid te maken tussen reacties van moslims bijvoorbeeld of Turken en reacties van overheden. Want dan krijg je natuurlijk een heel andere. Dan heb je te maken met internationale diplomatie. Denk even aan wat er op dit moment gebeurt met de olie, met Saoedi-Arabië. Aan de ene kant is dat een verschrikkelijk land, fundamentalist. Aan de andere kant komt daar olie vandaan. Dus je moet dat soort, laat ik zeggen, schijnbare tegenstrijdigheden zie je daar natuurlijk ook. Van je moet China niet voor de voeten lopen, zal ik maar
want
zeggen.
Want het is een klant.
Bijvoorbeeld, zeker.
Dus recent in de VN is er een initiatief geweest van met name Europese westerse landen. Om 22 landen hebben dat ondertekend, een brief te sturen om dus de praktijken in Xinjiang van China te veroordelen. Nederland heeft dat ook ondertekend. En daar is een soort tegenreactie op gekomen, een tegenbrief van 37 landen die dus aangeven, wat China doet in Xinjiang is prima te legitimeren.
Ja. Interne aangelegenheid of zo.
Ja, en daaronder zijn dus inderdaad opvallend veel moslimlanden, waaronder Saoedi-Arabië. Ja. Dus inderdaad, wat u zegt is heel juist, de overheden, hoe die daarin staan, hoe ze daarin handelen, hoe ze daarin onder druk worden gezet door China, hoe ze daarin economische relaties soms de voorkeur geven of vaak de voorkeur geven. Dat is een heel ander verhaal inderdaad dan hoe het onder verschillende volkeren wordt beleefd.
Ja, nog even terug naar de kampen, want er is een BBC-reportage geweest. BBC werd toegelaten tot zo'n kamp. En daar kregen ze te horen en te zien dat men het er eigenlijk wel prima vond. Dat men daar zat op basis van vrijwilligheid.
Dus China is nadat ze hebben toegegeven hebben dat het bestaat. Ze hebben ze een soort proactief beleid uitgerold. Waarin ze dus actief overheden. De EU is bijvoorbeeld ook uitgenodigd. Andere overheden ook. Dus ambassades en dergelijke. Journalisten uitnodigen om te komen kijken in Xinjiang hoe het eraan toe gaat en dus ook soms een soort en die kampen te bekijken, maar dat dan moet u zich realiseren dat het gaat om een soort model kampen, soort faciliteit die dus ook wel bestaat, waarin dus inderdaad mensen worden opgeleid of misschien voor de vorm is opgezet.
Dus niet volstrekt in scène gezet, maar een bijzonder soort kamp.
Ja.
En misschien ook wel belangrijk om te noemen dat het feit dat die opstanden die er vanaf 2009 en zo, dan kan je je afvragen, is dat een opstand van Oeigoeren tegen Chinezen? Is dat een opvatting van mensen in een deel van China tegenover een ander deel? Maar het punt was dat het dus ook op een gegeven moment heel snel over islam ging. Er zijn ook aanslagen geweest. Daar is ook het woord islam gevallen. En het probleem is dan, als dat gebeurt in een soort van klimaat, een post-9/11 klimaat, waarin er een enorme angst is over de wereld voor aanslagen. Je zou kunnen zeggen dat was wel in het voordeel van China. Om te zeggen van wij zijn hier bezig om
terrorisme
de kop in te drukken. En dan krijg je natuurlijk al snel ook andere landen die bereid zijn daarin mee te gaan.
Het is eigenlijk vergelijkbaar met dus die shift die China in het najaar heeft gemaakt. Hier hebben ze dat precies hetzelfde gedaan. Dus voor 2001 zeggen ze, wij hebben helemaal geen problemen in Xinjiang. Er is helemaal geen onrust, er zijn helemaal geen aanslagen. En je ziet dat vanaf 2001, dus 9/11, dat ze dus die internationale war on terror echt aangrijpen om te zeggen, wij hebben eigenlijk ook een probleem, namelijk met terroristen.
En hoe zien jullie dat? Jullie kijken er vanaf een afstand, maar wel met deskundigheid tegenaan. Hebben ze dat probleem inderdaad of is het een smoes? Is het een excuus om onderdrukking toe te passen die ze toch al van plan waren?
Nee, het is ook hier weer een genuanceerde beeld.
Ja, mooi.
Er zijn inderdaad, om even kort terug te gaan, toch naar de geschiedenis. Het einde van het val van de Sovjet-Unie. Zie je dat in Centraal-Azië natuurlijk onafhankelijke republieken komen. Dus dat was een moment voor Xinjiang, of in ieder geval een deel van de bevolking in Xinjiang, ja, te denken, misschien is dat voor ons ook een kans.
Zijn Kunnen ze ooit zelfstandig geweest, even tussendoor?
Ja, in 1933 en 1944, korte Oost-Turkestaanse republieken, maar van korte duur en gesteund door de Sovjet-Unie. Dus dat is inderdaad waarom China altijd een beetje wantrouwig is naar Rusland. Maar
dus
goed,
met het streven steekt nu weer de kop op.
Ja, en dan natuurlijk een hele lange geschiedenis terug van de 9e eeuw en met allerlei verhalen over kanaten enzovoort. Maar goed, dat is langer geleden. Maar inderdaad, van korte duur hebben ze onafhankelijke periodes gehad. En dat was ook in een periode van chaos in China zelf. Een burgeroorlog, buitenlandse bezetting enzovoort. Maar inderdaad, vanaf jaren 90 is dus het idee van, oh ja, dus is misschien meer hoop op meer autonomie of meer onafhankelijkheid van deze regio. Kijkende naar de buurlanden. Dus je ziet dat daar een soort van separatistische bewegingen ontstaan. Met name vanuit Centraal-Azië, Kazachstan onder andere. Die dus actief, zeg maar, zich richten op China. Dus vanaf die periode zijn er wat incidenten. Dat is met name tegen de overheid gericht. Dus de Chinese overheid, dus politie, stations, rechtbank, dat soort targets. Waarin inderdaad kleine aanslagen worden gepleegd. Dus dat is jaren 90. En dan zie je dus weer vanaf 2001... en dan die rellen in 2009, zie je dat het meer wordt. Dus er zijn zeker incidenten waarbij zeker doden vallen.
Jij onderschrijft dat, Tijl?
Nou ja, dat is heel belangrijk. Maar wat misschien toch ook wel belangrijk is om even te noemen, en dat is, ik schijn dat ooit eens een keer ook ergens in een interview gezegd te hebben, maar dat wil ik hier herhalen, dat er was genocide of weet ik. Ik denk dat we wat dat betreft ook wel weer genuanceerd moeten kijken naar het belang wat China heeft in die provincie. Mm-hmm. Dat is niet, ik bedoel, China heeft eigenlijk nooit een heel expliciet beleid gehad van een soort van assimilatie, laat staan genocide of etnocide. Er is in verschillende periodes van de geschiedenis zie je dat er een bepaald soort interesse is voor dat immense gebied. Ik bedoel, het is een grote zandbak.
Wat valt er te halen?
Mineralen. Ja. Dat was in eerste instantie. En je ziet ook dat een onderdeel was van de soort van de bevolkingspolitiek in het oosten van China. Was het overvol. Een soort van actieve bevolkingspolitiek die werd gevoerd om zeg maar mensen daarheen te krijgen. Om wat van de problemen af te zijn in het oosten. Maar tegelijkertijd om als het ware Oeigoeren in de eigen provincie tot een minderheid te maken. Dus daar waren wel, daar was interesse. En wat je de laatste jaren ziet is die dat er dus bijvoorbeeld dat ze in Xinjiang een soort van hub willen maken, de nieuwe zijderoute, weet ik hoe het allemaal wordt genoemd.
Speelt wel een grote rol nu.
Een soort van dat is onze springplank naar het westen, weet ik wat allemaal. En daar speelt Xinjiang een grote rol. Het is een lege provincie, relatief leeg, maar dat speelt een grote rol. En als Oeigoeren zich daar dan tegen verzetten, dan kan je dat makkelijk gieten in een vaatje van verzet, etnisch of religieus verzet. Maar dat is niet de directe oorzaak.
Nee, dus inderdaad, om even aan te vullen, het is een strategische locatie. Dus dat was het altijd al vanwege de grenzen met heel veel buurlanden voor China. Ja. Het is 1/6 van het grondgebied. Er zijn dingen te vinden als mineralen.
Het is onmetelijk groot. 50 keer Nederland heb ik uitgerekend.
Ja. Er zijn mineralen, inderdaad, grondstof, olie, gas. Het is ook altijd gebruikt als testlocatie voor nucleaire installaties. Niet onbelangrijk. Dus voor het leger is het belangrijke oefengebied, zeg maar.
Maar van de andere kant ook wel begrijpelijk dat de Oeigoeren het niet zo leuk vinden om bijvoorbeeld testlocatie voor kernwapens te zijn, of dat hun land wordt leeggehaald van.
Ja, want
van
het geld gaat naar Beijing.
Het is een win geweest.
Zijn er sterke overeenkomsten tussen Xinjiang en Tibet? Want ze grenzen aan elkaar. Het soort gelijk verhaal. Tibet wordt ook gesignificeerd.
Ik denk enigszins anders, maar daar weet mijn collega ongetwijfeld meer over. Zo. Maar ik denk dat die strategische ligging van Xinjiang helemaal in het noordwesten van China meer mogelijkheden biedt. Tibet ligt natuurlijk eigenlijk zo tegen de Himalaya aan. En de grens naar het zuiden is een stuk ingewikkelder. Dat zie je ook in het westelijke deel van Xinjiang, waar de grens over naar Afghanistan en naar Pakistan. Dan moet je hoge bergen over. Dus het is juist die relatieve openheid van dat Centraal-Azië, dat maakt het logistiek een interessant provincie, ja.
Ja, ja, nou ja, het is allebei strategisch heel belangrijk gelegen, maar Tibet om andere redenen. Dus natuurlijk meer Himalaya, India, grensgebieden daar.
Ja.
Er speelt een hele andere dynamiek met de Dalai Lama enzovoort. Maar voor het belang wat China ziet, voor wat China ziet tot het hun grondgebied en wat één China-beleid inhoudt, zijn deze twee provincies zeer relevant. Wat ze ook overeen hebben is dat ze een grote etnische minderheid hebben die de meerderheid altijd had in de provincie. Dus een homogene etnische minderheid die dominant is in een gebied. Dat is in andere gebieden van China niet zo. Daar is het veel diverser. Dus die overeenkomsten zijn er. In termen van het beleid wat ze uitrollen, wat dan wordt geframed als contraterrorismebeleid. Is dat, want in 2008 waren natuurlijk in Lhasa ook opstanden. Ja. Ja. Dus dat dat zie je precies achter elkaar gebeuren 2008, 2009. En sindsdien is dus heel erg gericht op, nou, dit is niet rustig genoeg. Stabiliteit is het belangrijkste voor de Communistische Partij. Hier moeten we veel meer aan doen. En dat is in beide gebieden ook wel degelijk, toch wel in zekere zin vergelijkbaar uitgerold in de zin van politiestaat, surveillance enzovoort. Maar ja. Xinjiang is een ander geval omdat de zijderoute, dus die Belt and Road Initiative, dat recentere initiatief, die loopt volledig, de landcomponent daarvan loopt volledig door Xinjiang. Dus de China-Pakistan Economic Corridor onder andere, maar ook degene naar de landcorridors naar Centraal-Azië en Rusland. Ja. En die Belt and Road Initiative, die is heel erg gekoppeld aan de reputatie van Xi Jinping. Dit is deel van zijn belangrijkste buitenlandse beleidsvehikel van deze president. Nou, hij is eigenlijk de secretaris-generaal van de partij.
Precies, ja.
En dus ook het lot, zeg maar, de reputatie van de partij hangt ook heel erg aan het slagen van dat Belt and Road Initiative. En daarin speelt Xinjiang dus een cruciale rol. Ja. Dus hoe de stabiliteit in Xinjiang is ook in dat kader echt zeer belangrijk. Dus daar zal ze heel veel aan gelegen zijn.
Ja. En dat van die zijderoute is voor mij best wel een eye-opener. Want als je op de kaart kijkt, dan zie je vooral leegte. Hè. Ik ben eens gaan inzoomen in Google Maps. En dan vind ik in een gebied zo groot als Nederland, vind ik geloof 3 wegen. Dus het is ontzettend leeg naar onze begrippen. Ze hebben 19 miljoen inwoners, of zo, dus ongeveer evenveel als wij, op een gebied dat 50 keer zo groot is. Je zou geneigd zeggen, daar is niks. Hoe kan dat belangrijk zijn? Maar dat is dus fout.
Nou ja, om al de redenen die we dus allebei hebben, is dat inderdaad wat anders.
Ik wil vaststellen, jongen.
Maar ook het idee inderdaad dat als je het hebt over die omvang, dat de afstand, ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel het is, 6000 kilometer geloof ik, Beijing, Urumqi of zo. Ik bedoel, je reist heel Europa door voordat je daar bent. Ik bedoel, toen ik daar de eerste keren kwam, dan zat je dagen in de trein, daarna zat je dagen in de bus.
Ja.
Het is
Kashgar,
echt heel ver.
De stad aan de grens, is dichter bij Baghdad dan bij Beijing.
Precies. En dat realiseren veel mensen niet. Dus als je het hebt over een vooruitgeschoven post, dan is dat geografisch inderdaad, dat zit heel diep in Centraal-Azië. Ja. En dat realiseren veel mensen zich niet.
Ja. En nog even over wat u eerder noemde over etnische minderhedenbeleid. Dat is inderdaad ook, namelijk, dat is wel belangrijk om te noemen, ook heel erg veranderd onder de huidige president.
Ja.
Los van de Mao-periodes, die natuurlijk heel anders van aard zijn, maar sinds Deng Xiaoping tot Hu Jintao, eigenlijk de vorige Chinese president, is dat altijd heel erg gericht geweest op diversiteit. Dus er was een beleid van etnische minderheden. We hebben diversiteit. Ze zijn er 56. Dat is door de Chinese overheid vastgesteld. Het zijn er meer, maar goed. Dus diversiteit. En we hebben een beleid van positieve discriminatie. Dus ze worden uitgesloten van bepaalde beleidsmaatregelen, zoals het één-kindbeleid. Er worden bepaalde plaatsen in universiteiten worden toegekend.
Één-kindbeleid is
trouwens
zelf ook alweer afgeschaft. Hè?
Sorry?
Het één-kindbeleid is zelf ook alweer afgeschaft.
Ja, dat heeft niet echt tot grote resultaten geleid, maar dat is een ander verhaal. Niemand wil meer.
Wel tot resultaten, maar niet zulke hele grote.
Nee. Maar goed, dus dat is altijd tot Hu Jintao is dat heel erg op diversiteit gericht geweest.
Ja,
dus we zijn een heterogeen land.
Ja.
Onder Xi Jinping zie je dat dus heel erg sterk wijzigen. Dus zijn idee van, en dat is een van zijn buitenlands beleidsvehikels, of eigenlijk meer gericht op het binnenland, de China Dream. Dat is heel erg gericht op een homogeen idee van wat het betekent om Chinees te zijn. En dat is gericht op de Han-identiteit.
Ja. Dus en eigenlijk is dat ideologie, alle energie. Of is dat ook met praktische dingen in het achterhoofd? Ging er iets verkeerd door dat diverse beleid?
Nou ja, in dit geval, ten aanzien van Xinjiang, is het vermengd geraakt met het contraterrorismebeleid. Dus het etnische minderhedenbeleid is dus Dat is sowieso, heeft Xi Jinping daar andere ideeën over. In 2016 heeft hij centrale etnische werkconferentie, het zijn als van die communistische termen, zelf voorgezeten. Dat is een van die gremia waarin dan algemeen beleid wordt uitgezet. En daar is dus vastgesteld dat het etnische minderheidsbeleid vanaf nu aan gericht is op assimilatie en ethnic mingling, letterlijk. Dus het mengen van etnische minderheden.
Ja, ja. Maar mijn vraag is eigenlijk, die ommezwaai in dat beleid die nu geweest is, is dat gevolg van terroristische activiteiten, of zijn de terroristische activiteiten gevolg van strenger optreden tegen minderheden?
Ja, ik denk kip of ei. Het allebei. Ja. Het is natuurlijk iets waar niet één oorzaak voor aan te wijzen is. Maar ik denk inderdaad die omslag die is belangrijk. Wat ik eraan wil toevoegen is dat tegelijkertijd je ziet dat het was in de tweede helft van de jaren 80 was er natuurlijk, kwam veel toerisme op gang, et cetera. Omdat toen plaats als Kashgar en zo en nog authentiek waren, om het zo maar te zeggen. Dat is toen wat minder geworden. Maar op dit moment zijn ze dat ook heel erg aan het stimuleren. Hè? Dus dat hele nieuwe paleis wat ze daar aan het maken zijn. En er zijn nog meer van dat soort projecten waar ze in feite dus een soort van cultuur in de etalage zetten. En zeggen, dat zijn hoofdzakelijk nu Chinese toeristen, voor zover ik heb begrepen, ja, die daar naartoe gaan. Ook wel buitenlanders, maar dat is toch minder. Ik heb zelf gewerkt voor een reisorganisatie in de jaren 80. En ik heb dat onlangs nog eens nagevraagd. Ze zeggen van, nou ja, er is gewoon minder. Er is hier in Europa, in ieder geval wat wij merken, minder interesse voor dat deel van China. Mensen willen het oosten. Omdat ze toch idee hebben van, ja, daar broeit iets. En daar is het niet veilig. Of weet ik wat allemaal meer. Maar dat is het. Tegelijkertijd willen ze wel ook de authentieke cultuur gebruiken.
Ja, maar een bepaalde versie. Dus de Chinese versie van wat een etnische minderheid zou moeten zijn.
In een hapklare brok.
Ja, een soort Disney-versie van. En er zijn ook echt thematische parken in heel China trouwens. Maar ook thematische parken waar etnische minderheden folklore dansjes doen. En gekleed zijn in lokale klederdracht enzovoort. Dus dat is heel erg overheidsgedreven.
Nu we daar zo opkomen, vind ik het wel aardig om even met jullie te hebben over hoe jullie daar geweest zijn. Want jij, Theo, bent al lang geleden geweest. Hè?
Ik ben daar geweest.
En jij is al een korte geleden. Dus
Het jaar nadat China open ging voor individueel toerisme.
En dat was het jaar?
Het ging open in 84 en ik ben er in 85 geweest.
En wat zag je toen? Kun je impressie geven?
Ik was wel al in andere delen van Centraal-Azië, wat toen nog Sovjet-Unie was geweest. Mm-hmm. Vooral die oude steden, Kashgar, zijn later ook naar Yarkand, waar die kampen onder andere zijn, en Goten, dus het zuidelijke deel van de zijderoute. Ja, dat zijn oases die aan de rand van de woestijn liggen. Irrigatie. Ik zou het niet gebruiken, maar wat tegenwoordig in toeristische boekjes de eeuwenoude authentieke cultuur wordt genoemd. Ik voel dat altijd een beetje moeilijk. Maar in ieder geval, dat was er wel. Het vervoer ernaartoe was moeilijk, duurde lang inderdaad. Uiteraard kon je met een vliegtuig. Maar wat mij toen al opviel, en ik denk dat dat toch wel interessant is om dat even te noemen. En ik weet niet hoe dat op dit moment is. Maar je zag toen zeker bijvoorbeeld in een stad als Urumqi, de hoofdstad van Xinjiang, dat er onder Oeigoeren, bedoel, daar wordt niet unaniem over gedacht wat je relatie tot China is. Wat je daar zag was bijvoorbeeld onder jongeren in mode, dat er een deel van de jongeren, vooral meisjes, die dan zeg maar hun huid met een soort van crème wit maakten. Een soort van, dat waren degenen die zich meer richtten naar China, naar de soort van moderniteit van China. Terwijl aan de andere kant donkerder aanzetten, veel eyeliner, et cetera. Dus je zag daar in het modebeeld in die tijd, nogmaals, dat is dus meer dan 30 jaar geleden, zag je wel verschillen. Ik weet niet of je dat nog wel ziet. Dat er een soort van, er waren toen wel discussies over onder Oeigoeren, waar een groot verschil van mening was. Van ja, wat moeten wij? Moeten wij gewoon, nou, zeg maar, ons voegen naar de Chinese overheid? Of moeten we daar tegen in?
Ja, dat is even over 2016, want 2016 ben jij nog geweest, hè?
Ja, maar even kort hierover. Ja. Dat is wel van belang om te noemen. Dus inderdaad nooit een eenduidig idee geweest onder de Oeigoerse bevolking. Ja. Over wat het politieke pad zou moeten zijn. Dus er wordt, wat ik heel vaak zie is dat Xinjiang wil, of de Oeigoerse bevolking wil onafhankelijk worden. Dat is niet het geval.
Nee,
het is altijd heel, heel divers geweest. En dat is ook in zekere zin misschien de makker van deze groep. Waar, en dat is het verschil met Tibet. Tibet heeft natuurlijk de Dalai Lama. En die bepaalt het pad. Voor de Oeigoeren is dat heel anders. Dus ten eerste hebben ze natuurlijk geen religieus leider. Ze hebben wel Rabi Kadir, die zich soort van opwerpt als leider in ballingschap. Je hebt de World Uyghur Congress, waarin ze samenkomen en overleggen. Dat is in München, dus dat is buiten. Dat is dus met name de diaspora die dat doet. Ja. Maar er zijn altijd hele verschillende ideeën geweest over wel of niet gewoon meer in China blijven, maar meer autonomie. Of onafhankelijkheid. Als we dat dan doen, hoe gaan we dat bereiken? Gaat dat via politieke middelen? Gaan we het via het Chinees systeem? Gaan we met geweld bereiken? En dat laatste, met geweld dus bepaalde politieke doelen bereiken, is altijd een hele kleine groep geweest. En dat is wel belangrijk om te benadrukken.
Ja.
Want er zijn inderdaad, u noemt 20 miljoen mensen. Nou, er wonen ongeveer 10 miljoen Oeigoeren in deze regio. Het is een enorme regio. Er zijn enorme verschillen tussen Noord en Zuid, tussen alle verschillende gebieden. Ja, daar is gewoon niet een eenduidig verhaal over te vertellen.
Nee. Ja. En ik denk dat echt belangrijk is om dat te zeggen. Omdat daarmee je, laat ik zeggen, allerlei mythes onderuit haalt. Die zeggen van, nou ja, daar is een soort van brede steun. Daar wordt enorm veel gediscussieerd. Ik weet bijvoorbeeld, en je kan daar de vergelijking trekken bijvoorbeeld met Koerden in de diaspora en in Turkije, dat er onderling enorme heftige politieke discussies zijn over hoe je dat moet doen. En dat is niet alleen maar of je minder of meer bang bent voor het regime, maar gewoon je ideeën die je hebt over wat wil je bereiken en wat is de beste manier om dat te bereiken.
Ja.
En ik denk inderdaad dat het belangrijk is om dat te zeggen, dat het niet één grote eenheidsworst is, om het zo maar te zeggen.
Dan wil ik van jou, Susanne, graag nog even weten, toen je daar was, hoe was jouw contact met de Oeigoeren zelf, de mensen op straat, bij wijze van spreken?
Ja, beperkt. En dat heb ik ook bewust zo gedaan, omdat de situatie heel gespannen is en het voor mensen een gevaar zou kunnen zijn om met buitenlanders te praten als ze eventueel informatie geven. Dus ik heb dat bewust niet opgezocht. Niet in Xinjiang zelf. Dus het is gewoon, zoals je als toerist komt, praat je met mensen hier en daar. Als ik al enigszins informatie, of in ieder geval vragen stelde, dan was het van nee, veel politie. Dus ze hielden het af, terecht. Ja.
En nou zijn er in Nederland Oeigoeren, dat zijn er 1500, ik lees ergens anders 2000, in elk geval die orde van grootte. Die spreekt zich ook uit over de situatie daar. Die hebben ook klachten over hoe ze zelf in de gaten worden gehouden en worden bedreigd zelfs vanuit China, of vanuit Xinjiang dan, hè, door hun eigen familie of door mensen die kennelijk voor de overheid werken. Hoe beoordeel jij dat?
Dus onder die diaspora?
Ja.
Ja,
ze
dat
hebben
is,
zelfs aangifte gedaan tegen de Chinese overheid, heb ik begrepen.
Voor intimidatie, ja.
Ja.
Nou, dat is een serieus probleem. En dat is niet nieuw. Ook dat is al heel lang aan de gang. Met name dus sinds 2009. Toen er dus meer vluchtelingen kwamen en dus meer Oeigoeren zich in het buitenland vestigden. Voor China is dat, die zien dat als een potentiële bedreiging. Want alle Oeigoeren die zich buiten China vestigen, kunnen activiteiten ondernemen tegen China. Ook politiek of anderszins. Dus die worden voor zover mogelijk goed gevolgd en in de gaten gehouden. En als ze politiek actief zijn, worden ze ook daadwerkelijk gecontacteerd door ofwel de ambassade of lokale veiligheidsbureaus in China zelf.
Ja.
Of via familie onder druk gezet. Dat is een daadwerkelijk aan de hand. Ja. Ook in Nederland, ook in Europa, ook in Australië, Nieuw-Zeeland, alle landen waar ze zijn.
Kunnen deze mensen ooit nog terug?
Ja.
Moeilijk te zeggen.
Ja, ja. Dat begrijp ik wel. Ja, dat is een moeilijke vraag.
Als ze het al willen, dan worden ze sowieso natuurlijk, hebben ze een moeilijke terugkomst.
Ja. Heeft China, de Chinese regering, dit soort tactieken nodig om te doen wat zij willen met het gebied, namelijk mineralen halen en de strategische waarde ervan verzilveren, die zijderoute en dergelijke. Kun je dat niet doen op een andere manier door de autochtone bevolking in zijn waarde te laten?
Dat is het.
Oh, dan ben ik iedereen in verlegenheid.
Nee, nee, helemaal niet. Nee, nee, maar ja, dat
nee,
is
helemaal
wel,
niet. Maar ja, dat is moeilijk natuurlijk
om,
kan dat. Dat zou... Ja.
Misschien kan het wel niet, omdat de Oeigoeren zich daartegen verzetten of zo. Dat
kan zeker. En dat zou ook, denk ik, de voorkeur hebben van vele andere partijen.
Ja.
Maar dat is niet zoals de overheid is ingericht.
Moet uitleggen waarom ik die vraag stel. Wat ik weet van de Chinese regering is dat ze best wel rationeel zijn. He, en resultaatgericht en zo.
Ja, maar voor dus hen dan... is dit rationeel en resultaatgericht.
Okay.
Dus de minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi heeft letterlijk gezegd... dit is hartstikke effectief contra-terrorismebeleid... want er is sinds 2016 geen aanslag meer geweest.
Ja, ja.
Dat kunnen we niet verifiëren overigens, want die cijfers zijn niet transparant.
Maar dat is dat genuanceerde waar je het net over had.
Dus voor hen is dit in hun ogen de beste manier... om eventuele onrust in de regio aan te pakken en te voorkomen. En dus ook de diaspora in het buitenland te controleren... Ja. Om dat dus ook dit te voorkomen.
Ja, en het belangrijke, dus een belangrijk element aan toe te voegen... is dat eigenlijk al van heel lang, eigenlijk vanaf de jaren 50... er een soort van economische ongelijkheid was tussen de Han-Chinezen die in Xinjiang of naar Xinjiang toe gingen en de Oeigoeren. En wat je dus nu ziet is dat in al die nieuwe plannen die er zijn en de booming, economie, et cetera, dat daar Oeigoeren relatief toch heel weinig de vruchten van plukken. En bedoel, als dat, het zijn toch het is de Chinese bevolking die daar nu is, die langzamerhand in de meerderheid is, die daar van profiteren. Dus het is in die zin is het ook een economische reactie. En als je zou kunnen zeggen, nou ja, dat zeggen we allebei, je kan een ander beleid voeren. Maar ja, het is de vraag of... Je zou je ook kunnen voorstellen dat China dan denkt... Als Oeigoeren als het ware te hoog in die hiërarchie komen... dan wordt het misschien nog ingewikkelder.
Het is inderdaad altijd een hele onderontwikkelde provincie geweest. Ja. Net als Tibet. Het is een arme provincie. Inderdaad, het is grotendeels leeg. Dus de economie is lastig om daar economisch iets op te zetten. Voor zover dat gebeurde, was het met name... dus het geld ging naar Beijing bijvoorbeeld voor olie en gas en mineralen...
Ja.
En de lokale bedrijven van Han-immigranten die naar de regio kwamen... die hadden ook met name zelf daar profijt bij. Dus het is sinds eind jaren 90 China echt wel bewust bezig geweest... om die regio, of het westen van het land... eigenlijk de Great Development of the West werd dat dan genoemd... strategie, campagne op te voeren... om dus beide gebieden te ontwikkelen, sociaal-economisch. En het idee was altijd, als ze sociaal-economisch ontwikkelen... dan gaan ze vanzelf wel mee in de vaart der volkeren... en dan wordt die etniciteit en die cultuur en die religie wordt minder belangrijk.
Dan assimileren ze wel.
Dan assimileren ze wel. En dat is dus niet waar gebleken. Dus,
nee, dan is ze ook niet met een miljoen tegelijk in opvoedkampen.
En dat is in die zin... een deceptie voor de Chinese overheid. Ja. Ze proberen nog steeds natuurlijk ook weer met de zijderoute, alhoewel dat natuurlijk door Beijing gedreven is, maar het gebied te ontwikkelen. Dat is ook wel degelijk gebeurd, ook in Tibet. Dus de economische positie is wel beter geworden, maar inderdaad wat u zegt, de Oeigoerse bevolking is daar in verhouding minder, heeft daar minder baat bij gehad. Dus er was heel veel, nog steeds inderdaad heel veel probleem met werkloosheid onder de jeugd, onder de Oeigoerse jeugd. Dus dat zijn ook allemaal dingen die meespelen in dat in die onvrede en die frustraties die dus al die jaren hebben gespeeld.
Ja, nou, moet afsluiten. Uit jullie genuanceerde verhaal begrijp ik dat de Oeigoeren die in kampen zitten... en Oeigoeren die naar Nederland en elders zijn gevlucht... dat die in een vervelende situatie zitten en daar echt wel wat te klagen hebben enzovoort. Maar de Oeigoerse bevolking, dat bestaat niet zo erg, hè? Als ik nou vraag, hoe ziet de toekomst
maar iets,
van...
Maar iets te beklagen hebben is wel een understatement. Dus de zin van die grote infrastructuur... van massale mensenrechten schendingen... die in die heropvoedingskampen of gevangenissen nu aan de orde is. Dat is ongekend.
Dat is wel degelijk aan de hand. Ja,
en massaal en op grote schaal en is zeer ernstig.
En als ik dan als slotvraag stel... hoe ziet de toekomst van de Oeigoeren eruit... Wat zeg je dan?
Nou ja, dan hebben we het dus, dat was mijn volgende punt. We hebben het nog niet eens gehad over de surveillance staat die nu wordt opgericht. Nee. De technologische ontwikkeling die daarom in zijn rol spelen.
Gezichtsherkenning.
De ambities van de Chinese overheid om de artificial intelligence leider in de wereld te worden. De proeftuin die Xinjiang is in dit kader. Ja. Dus gezichtsherkenning, software, GPS-tracking. Alle moderne middelen worden ontwikkeld om in Xinjiang uit te rollen. En dat wordt als een proeftuin gezien om... surveillance, een totale surveillance staat te creëren die misschien in andere regio's van China ook aan de orde zal zijn ooit. Maar in ieder geval waar heel veel autocratische regimes in de wereld zeer veel interesse in hebben. En dat is ook een zorgelijke ontwikkeling. Dus het gaat niet alleen over Xinjiang, het gaat echt over wat autocratische landen in de hele wereld kunnen doen.
Met moderne technologie.
Met afnemende vrijheden.
Ja,
dus het is echt relevant wat hier gebeurt. Ook voor de rest van de wereld.
Zelfs gaat verkopen wereldwijd.
Dat hebben ze al gedaan. Ja.
Dat hebben ze zelfs al gedaan.
Ja.
Oké, dat is niet zo vrolijk. Tijl, daar nog iets aan toe te voegen?
Ja. Nee, ik sluit me daarbij aan. Ik denk het is ongewis. En ik denk dat het belangrijk is om in ieder geval de vinger aan de pols te houden. Niet sloppy zijn en denken van nou ja, dat komt wel goed. Er is echt iets ernstigs aan de hand. En dat moet in de gaten worden gehouden. Absoluut.
Waarvan achter. Tot zover deze China-podcast. Gasten van vandaag, bedankt Suzanne Kamerling. Hartelijk dank. Tijl Sunier, hartelijk bedankt. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. En deze aflevering en ook alle andere zijn terug te luisteren via bnr.nl/China-podcast, via de BNR-app, iTunes en Spotify. Als je wilt reageren, dan kan dat via podcasts@bnr.nl. Of via Twitter kun je naar mij nog wat sturen, @hmblank. Wat de China-podcast betreft, tot over 2 weken. En dan is Mark Beesje Beekhuis toe. Tot kijk.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.